Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de tweede serie IIA Auditcast. Een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten een nieuwe serie te maken. Deze worden u wederom aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Nick Bartman, senior internal auditor bij Action, maar hier als redacteur van Audit Magazine. Wij gaan het vandaag hebben over de performance van de internal audit functie. Een nieuw begrip in de nieuwe standaarden, de GIAR-standaarden, waarbij kwaliteit wordt gedefinieerd als conformance plus performance. Over het algemeen is dat heel positief ontvangen, maar wat is het en hoe zorg je daarvoor? En dat doen we met Michel Kay, partner bij Forvis Mazaar en al heel lang betrokken bij IIA Nederland, onder andere als voorzitter. Welkom Michel, fijn dat je er bent. Nick, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Ja, dankjewel Peter. Allereerst het begrip performance in GIAS. Wat is het en waarom ben je enthousiast over deze aanvulling, Michel?
Nou, eerst even dank voor de uitnodiging. Leuk hier weer te zijn.
Ja.
Enthousiast om daar maar direct mee te beginnen. Ik denk dat dat geldt voor de meeste internal auditors. Je wordt enthousiast als je een bijdrage kan leveren. Dat zit in performance.
Ja.
Niet zozeer in conformance. Hè? Conformance is natuurlijk belangrijk. Maar deze verrijking van de standaarden... Ik heb er eigenlijk wel heel lang op gewacht, moet ik zeggen. Ik denk dat vele internal auditors juist in het vak zijn begonnen... omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan het succes van een organisatie. En de basis moet goed zijn. Conformance moet goed zijn. Maar met performance... past ook bij Elevating the Profession, hè, de subtitel van de standaarden.
Mm-hmm.
Het was het missende stukje van de puzzel, zou ik zeggen. Of de andere kant van de medaille. En de kant van de medaille die ook wel meer mag stralen. Hè. Ik zou zeggen, conformance, achterkant van de medaille. Performance, de voorkant van de medaille.
Ja, mooi. En misschien in aansluiting daarop, het toezichtsorgaan op de kwaliteitstoetsingen, die sprak op een gegeven moment van, we hebben de formele kwaliteit en de materiële kwaliteit. En die materiële kwaliteit, dat is die voorkant, de performance, dat is uiteindelijk waar het echt om gaat.
Precies, ja. En ook wel hoe de internal auditor er tegenaan kijkt, hoe perform ik zelf, maar vooral ook wel de stakeholders. Ja, en daarmee past het ook wel bij andere verandering of nieuwe elementen in de code. Purpose, strategie, governing the audit function. Hè? Dat past bij dezelfde cirkel eigenlijk, hè? De performance.
Ja.
En vooral de stakeholder perceptie van hoe heb je gedaan, wat is jouw bijdrage aan de organisatie geweest. Ja? Dus een mooie stap vooruit, ja. Voor de standaarden, zeker. Ja.
Hey, de internal audit functies moeten daar concreet vorm aan geven. Je hint er daar net al even op. Maar welke elementen gaan nou bepalend zijn om die performance te kunnen leveren?
Dit begint met een goed plan of een strategie voorafgaand aan dat plan. Dat is de basis. Dus ook als het gaat over jouw eigen doelstellingen, passend op die van de onderneming, de KPI's die daarbij passen en een goed afgestemd met stakeholders. Het plan uiteindelijk, deze komen elk jaar weer terug. Dus in het jaarplan is het ook goed om de KPI's gewoon ook mee te nemen en krijgt een approval van stakeholders. Dus het gaat ook over het managen van de verwachting. Dus we hadden het over de perceptie van stakeholders, van hoe heb je het gedaan. Ja, dat vertaalt zich naar hele concrete KPI's. Hè? Dus, en performance management is natuurlijk niet iets nieuws. Dat is er al jarenlang. Hè? Als bijvoorbeeld de balance scorecard. Het principe van de balance scorecard is al van eind jaren 80, begin jaren 90. Hè? Alleen de internal auditor deed het nog niet. We hebben het wel vaak misschien als audit object gehad.
Ja.
Maar pas het nu ook zelf maar goed toe. En het gaat over ook de governance van de eigen functie, hè? Ja. Die je leidt. Dus ja, dat betekent het. En ook gewoon nu beginnen, want ja, de GIAS is dan vanaf begin januari echt van kracht. Ja, het performance management in lijn met strategie en plan en die stakeholder dialoog, dat wil je wel voor de Cyclus 25 goed laten landen. Dus eigenlijk as we speak, hè?
Ja. Ja. En wat zie je dan in de praktijk? Ja, hoe groot is de uitdaging voor de internal audit functie?
Dat hangt ook af van de functie. Hè? Mm. Heel veel internal audit functies hebben dit al jarenlang. Hè? Ja. Zeker bij grotere bedrijven, waar ook performance management in de volle breedte, vaak nog wel variabele beloning van de heads of internal audit is eraan gekoppeld. Hè? Bestaat al tijden. Maar dan is het nog steeds goed om met een frisse blik weer te kijken. Update strategie. Weet je, wij even goed in de context van nieuwe standaard en in de dynamiek van vandaag de dag. Hè, toch weer even de frisse blik erop om er weer goed neer te zetten. Maar daar is de uitdaging wat minder. Voor de internal audit functies waar dit echt nieuw is, ja, begin er ook mee. Het hoeft niet direct perfect. Het gaat over ook ergens mee ervaring op te doen. Dit element toe te voegen aan jouw bila's met de CEO en de CFO. Mm-hmm. Om het in te passen ook in de kwartaalmeetings met de auditcommissie. Element te laten worden van jouw strategie en plan. Dus daarmee ga ermee beginnen, ga ervan leren. En bespreek het ook met anderen en word beter daarin. Ja, doordat je het erover hebt, zeg maar. Mm-hmm. Het scherpt aan. Misschien een aardig voorbeeld toen ik zelf ooit daarvoor stond, toen ik head of internal audit van Heineken was. Ongeveer een jaar of 20 geleden, toen we ook begonnen met een scorecard voor de auditfunctie. Ja. Toen dacht ik, ja, follow-up van aanbevelingen, van actieplannen, ja, dat is van het management. Hè? Dus dat moet op de scorecard van het management staan, niet van de auditor. Ja. Nou, dat was mijn leerpunt. Ja, dus ik heb toen daar wel bespreking over gehad met de CFO, die mij daarop challenged en terecht. Van, wacht even, dat trek je handen niet zomaar vanaf. Dus dat heb jij, daar heb je ook controle over. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Het begint bij, waar kijk je naar? Jouw auditplan, zeg maar, is het relevant? Kijk je naar dat wat een prioriteit heeft, sowieso al in de organisatie? En heb je een auditproces neergezet dat je een goed samenspel, een goed noem het, partnership, een goede connectie met de business, dat je de business ook goed begrijpt, een goede dialoog hebt over inzichten die je genereert, risico's die er zijn, en aanbevelingen echt met elkaar doorvertaalt naar concrete actieplannen en daar het goed monitoringproces op zet, en et cetera. Dus dat betekent dat je heel veel zelf kan doen, uiteindelijk aan de effecten die de audits opleveren. Ja. En andersom geredeneerd. Stel dat je een auditfunctie hebt met alle stempels erop van conformance en we doen het echt tip top en we hebben al die certificaten binnen. Maar er is heel veel recurrent als je weer een audit doet. Hoe doe je het dan eigenlijk? Wat is dan jouw performance? Nou, een stakeholder zou zeggen, het valt niet helemaal mee. Kan je het niet wat anders doen? Wat is jouw effect? Welke impact maak je? Waarom is er zoveel recurrent? Weten we wel wat de root cause is? Weet je? Neem je ook voldoende de zachte kant mee, cultuur en gedrag, in audits?
Ja, en dat zou een signaal kunnen zijn dat je niet met de relevante dingen voor de organisatie bezig bent geweest. Als een punt maar terug blijft komen in een repeterende audit.
Precies, ja.
Michel, dat kijkend naar de elementen die in GIAS die echt direct slaan op performance. Hè. Je noemde al het strategisch plan en performance measurement of management. Maar wat ik je ook net hoorde zeggen, en dat is denk ik ook wel een hele belangrijke, is dat je continu in contact moet zijn en af moet stemmen met de organisatie. En luisteren moet naar de organisatie en wat stakeholders in de organisatie ook te zeggen hebben over wat is relevant voor de organisatie als geheel, maar ook kijkend naar een specifieke audit. Wat zijn de bijzondere aandachtspunten in een audit? Dus die continue nou ja, afstemming, openheid, bespreking met verschillende stakeholders in de organisatie.
Absoluut.
Ken je dat ook?
Ja. Ja, absoluut. En dat vertaalt zich uiteindelijk natuurlijk ook in jouw strategie en plan. Ja. Hè, vanuit die connectie met stakeholders. Wat wordt er van jou, van de introduct functie, verwacht? Ja, en daar, het is echt situatieafhankelijk. Hè? Je kan de introduct functie leiden, of de introducer zijn binnen een organisatie die zeer volwassen is, waar je hele een hoge mate van risicobewustzijn hebt, zeer capabele eerste lijns managers en teams, weinig verloop, weet je, stabiel, hele sterke tweede lijns functies die zelfs ook een monitoring heel structureel invullen. En dan zit je dan als de derde lijn. Hè? En dan, dan is performance natuurlijk wel een ander verhaal ten opzichte van een situatie waarin er heel veel verandering is, heel veel ontwikkeling is, heel veel groei is, nieuwe business partners, acquisities, grote programma's die lopen, heel veel turbulentie en veel nieuwe wet- en regelgeving wat komt. Tweede lijnen die nog er niet zijn of in ontwikkeling zijn. Waar zelfs het kan voorkomen buiten FS dat een interlord functie een combi is, bijvoorbeeld ook met risicomanagement, wat je kan faciliteren voor de eerste lijn. Dat zien we best wel veel nog buiten RS. Dan is het een ander verhaal als het gaat over performance. Wat verwachten stakeholders? Want in die laatste variant, wat we overigens vandaag de dag wat vaker voorkomen dan een misschien wat theoretische situatie, dat er weinig ruimte is voor de interlorter. Is altijd wel ruimte, maar oké. Het kan zijn dat het overwegend reassurance is wat er van je wordt verwacht. Is toch wat anders dan een grote bijdrage te leveren aan de lerende organisatie en het succes van de organisatie. Maar dan zijn het wel hele andere KPI's waar ook naar gekeken wordt.
Ja, en ik vind het mooi wat je zegt, want dit zijn mooie voorbeelden, deze keuzes die je noemt. Hè, dat zijn mooie voorbeelden voor in een strategisch plan. En ook, want dat zie ik in de praktijk nog wel, is dat gedacht wordt een strategisch plan, ja, dat is meerjarenplan dat we hebben. Het meerjaren auditplan. En dat is het eigenlijk niet. Hè. Het is veel meer, wat gebeurt er in de organisatie? Welke strategische keuzes maakt de organisatie? En wat betekent dat voor de strategische keuzes van de auditfunctie? En hoe gaan wij ons daarop ook ontwikkelen?
Absoluut. Dus het begint ook met het goed begrijpen van die strategie van de organisatie. De keuzes die daarin worden gemaakt. En hoe je daar dus expliciet ook te benoemen, hè, aansluiting op vindt. En dus jouw eigen strategie, die moet matchen met de strategie van de organisatie, maakt het heel tastbaar. Je kan echt heel concreet aangeven hoe jij met je auditplan, en het hoeft niet alleen audits te zijn, dat kunnen allerlei type activiteiten zijn. Het kan ook deelname aan een stuurgroep of andere interventiesachtige activiteiten. Maar vanuit jouw rol als kritische vriend van de organisatie, hoe je een bijdrage levert aan die strategische initiatieven. Kan je heel tastbaar maken. Die kan je ook meetbaar maken. En die kan je ook beoordeeld worden. Ja. Dat is performance. Ja.
En die focus op toegevoegde waarde voor de organisatie. En wat we net noemden ook luisteren naar wat belangrijk is voor de organisatie. Dat moet zich nog wel verhouden met dat begrip onafhankelijkheid. Want dat is ook onze kracht. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja. Ja, dat is er eentje die doet het al een tijdje, Peter. Hè? Want we moeten wel onafhankelijk blijven. Ja, weet je. We hebben een charter. We zijn derde lijn. We rapporteren ook aan tot het hoogste niveau. Hè? Tot ook de auditcommissie, et cetera, aan toe. Rechtstreeks toegang. In het charter is de onafhankelijkheid is gewoon goed geregeld. Maar ik zeg, denk niet te veel aan onafhankelijkheid als het gaat over het leveren van performance. Probeer goed het bedrijf te begrijpen, goede aansluiting te krijgen. Het is een mindset ook. Hè? Mm-hmm. Want, en ik denk ook, de auditors die soort van vastzitten in echte belangrijke principes hoor voor de interlorder. Dus ik wil echt niet iets anders betogen. Hè? Onafhankelijkheid, objectiviteit en al die elementen zijn belangrijk. Maar neem het niet zozeer mee in je mindset. Het is er by design. Maar hoe je opereert. Ik bedoel, het houdt je tegen in je productiviteit. Het houdt je tegen anders in wat je kan realiseren.
Ja, en dat zou niet het geval moeten zijn. Ik verwijs ook altijd naar het Three Lines model. Hè. We hadden Three Lines of Defense. We hebben nu het Three Lines model. Maar een van de belangrijke veranderingen die daarin zit, is eigenlijk de samenwerking. die tussen de verschillende lines moet bestaan. Want we hebben als verschillende lines allemaal één gezamenlijk doel. En dat is de organisatie zo goed mogelijk laten functioneren. Dus onafhankelijkheid betekent niet dat je in een silo moet gaan zitten of in een ivoren toren en je af moet sluiten van de rest van de organisatie. Nee, je moet gezamenlijk met de eerste en tweede lijn in afstemming die nuttige dingen doen die voor de organisatie het belangrijkste zijn.
Absoluut. En als het dan zo is dat je in een bepaalde fase van de organisatie, en de organisatie heeft er behoefte aan, omdat bijvoorbeeld de volwassenheid van risicomanagement nog niet zo ver is, dat je net nog wat meer kan doen, omdat de tweede lijn er misschien niet is of nog te onvolwassen is, om het risicomanagement goed aan de praat te krijgen, als facilitator en challenger, mede vormgeven, maar geen ownership, weet je, dan zit je onafhankelijkheid blijft gewoon nog bestaan. Overigens, als het dan gaat een keer over, ja, maar nu zijn we een aantal jaren verder en jouw footprint zit ook een beetje op het risicomanagement. Ja, dan kan je altijd nog je safeguards, hè. Je kan altijd nog zeggen, nou, hoe kunnen we dan toch nog een onafhankelijke orde doen? Nou, dan kan je daar ook nog anderen bij betrekken. Ja. Je hoeft dat, hè. Dus, maar als het gaat over, dat is een beetje de boodschap, Peter. Als het gaat over performance, daar hebben we het over vandaag. Laat je niet te veel soort van verwarren door de termen objectiviteit en onafhankelijkheid. Want die kunnen je een beetje hinderen in die beweging.
Ja, tegelijkertijd weet je, denk ik wel dat het in combi best heel mogelijk is. In afstemming te kijken naar wat is nou het belangrijkste voor de organisatie. Waar zouden wij naar moeten kijken? Waar zouden we niet naar moeten kijken? En natuurlijk als daar oneenigheid over bestaat, heb je de escalatie. Maar in het gros van de gevallen denk ik dat je de organisatie daarmee alleen maar helpt. In die gezamenlijke afstemming om tot een audit te komen. En vervolgens ben jij onafhankelijk in de uitvoering van de audit om met een objectief oordeel ook te komen.
Ja.
Dus
de concessie worden niet gedaan hoor. Maar nee. Maar nee, ja, precies. Ja. Focus je op de performance. Ja.
Hey, misschien goed om het stapje te maken naar performance measurement. Of management, denk ik, zoals jij het graag zou willen noemen.
Ja, dat zou een betere term zijn in GIAS, inderdaad. Management in plaats van measurement. Ja.
Want de vraag is dan welke concrete doelstellingen zou je dan willen formuleren en welke concrete KPI's zou je daarbij formuleren om die performance te meten?
Ja. Ja, er zijn al best veel voorbeelden, zo links en rechts in de praktijk. En dat hangt ook af inderdaad van die rolopvatting, hè, waar we het net even over hadden. Is het vooral reassurance en gaat het ook vooral over de efficiëntie van je auditproces? Ja. En vanuit het leveren op je plan, et cetera. Of is het juist ook in die toegevoegde waarde? Maar het is belangrijk om in ieder geval in oogschouw te nemen een goede balans tussen leading en lagging indicators. Dus leading, welke indicators zijn relevant, hè, ook wel op de succesfactoren gericht, hè, om de activiteiten in de auditfunctie goed uit te voeren. Hè, met een team, met een proces, met et cetera. Lagging, wat zijn de resultaten? Daar zit heel veel de stakeholder perceptie op. Daar zit ook het puntje van de follow-up. Ja, follow-up, je hebt ook een proces. Dat is weer, heb je het proces op orde. Maar uiteindelijk gaat het over, wat is de impact? Hoeveel follow-up is er ook echt? En op belangrijke thema's. Je kan het ook richten op bijvoorbeeld hoeveel acties zijn gegenereerd vanuit de audits of andere soortige activiteiten vanuit het plan op de top 10 risico's van de organisatie. Ja. Ja, dus je kan op die manier heel concreet maken. Maar het is belangrijk om de KPI's tenminste high-level definitie wel ook mee te nemen met de target setting in je plan. Maar dat vraagt ook wel een verdere uitwerking om het goed te implementeren. Dus verdiepte definities van je KPI's, goede bronvermeldingen erbij. En ook de frequentie. Sommige KPI's, bijvoorbeeld Audit Committee Satisfaction, ik noem wat, die meet je misschien eens per jaar met een survey. Hè? Maar als het gaat over een indicator op het auditproces, op de cyclus, ja, die gaat met elke audit mee. En als je 20 audits doet, heb je hem 20 keer gemeten en die cumuleer je dan per kwartaal. Hè? Of vat je per kwartaal samen. Maar ook, hè, je laat ook kwartaalperformance zien. Maar dan ook weer cumulatief. Hè? Dat element neem je ook mee. Er zitten heel veel elementen aan. Ga daarmee experimenteren. Ga daarmee aan de slag.
Ja.
Ja, wat ik wilde vragen is, je had het net over het plan. Daarbij bedoel je denk ik het strategisch plan waar we nu tot nu toe over hebben gesproken. Of bedoel je het auditplan?
Ja, beide. Dus het strategisch plan, daar heb je overal de doelstellingen en strategie. En je jaarplan is daar dan weer een resultante van. Hè?
Ja.
En eigenlijk in het jaarplan neem je wel weer je KPI's en de targets mee. De target setting is wel voor de jaarcyclus. En die neem je in je plan op en daar zal ook het, zeg maar, de approval op komen. Ja.
Moeten alle auditors nu een training gaan volgen, how to deliver performance? Of zit dat al in de gereedschapskist?
Ja hoor, ik denk dat auditors slim genoeg zijn en competent genoeg zijn om dit goed te doen. Ik zou zeggen, vooral probeer wat voorbeelden uit. Leer van peers en deel je eigen ervaringen. En ga gewoon mee aan de slag. En het wordt steeds, je gaat het verrijken naarmate je er ook ervaring mee opdoet. Vanuit de gesprekken over je performance. Ja, dus in het voorbeeld wat ik net noemde, werd ik dus gechallenged door de CFO om toch maar even toch de follow-up wel op de scorecard mee te nemen.
Ja.
Nou, dat. En laat iedereen dat zo ook ervaren. Het komt vanuit die dialoog, wordt het aangescherpt.
Ja, heel sprekend voorbeeld. En om dan denk ik ook de brug te slaan naar de laatste vraag, is van ja, wat voor tips heb je nog aan ons en aan de luisteraars om verder te verdiepen in het onderwerp?
Ja, eigenlijk om gewoon mee aan de slag te gaan. En misschien ook gewoon wel de passie die je hebt voor het vak ten volle naar voren te laten komen. Ja. Maar dan ga je echt een focus leggen op performance.
Ja. Ja, en ik hoorde je ook zeggen, die dialoog. Misschien is dat wel een kernwoord van het leveren van performance. De dialoog, enerzijds met de organisatie en voor ons als internal auditors om van elkaar te leren, ook in dialoog met elkaar ook te gaan.
Ja, precies. Dialoog met peers. Maar inderdaad, daarom ook niet performance measurement, maar performance management. Want in dat management, ook vanuit governing de internal audit function, hè, dat vraagt ook dat jouw stakeholders daar actief in zitten, met jou de performance dialoog aangaan.
Ja.
Om jou op scherp te zetten, om het zo maar te zeggen.
Ja. Mooi. Michel, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast over dit belangrijke onderwerp.
Graag gedaan.
Ben je benieuwd naar overige auditcasts van IEA Nederland? Beluister ze dan via de website van IEA Nederland of Audit Magazine. Voor nu, heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IEA.